Geliefde gemeente, ik spreek u vanavond met Gods hulp in deze dienst van nabetrachting en dankzegging voor de bediening van het heilige avondmaal over de laatste zaligspreking. Die staat in Matthäus 5 vers 10 en die verder uitgewerkt wordt in de volgende versen 11 en 12. Deze vriendelijke woorden die de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen en tot al de zijnen. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn, tot zover. Het thema voor de preek van vanavond is kruisdragen om Christus wil. Kruisdragen om Christus wil, we letten samen op drie punten. In de eerste plaats op waarom kruisdragen. Vers 10 zegt om der gerechtigheid wil. Vers 11 zegt om mijnent wil. Waarom kruisdragen? In de tweede plaats de vraag, wat is dat kruisdragen? Wat houdt het in? Vers 10 zegt vervolgd worden. Vers 11, smaden en vervolgen en liegen alle kwaad tegen u spreken, zoals vers 12 de profeten voor u ook behandeld zijn. Dus punt 2, wat is dat kruisdragen? En punt 3, hoe we dat kruis mogen dragen? Met blijdschap en vreugde, vers 12, verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Dus kruisdragen om Christus wil, drie punten, drie vragen, waarom, wat en hoe. En ik eindig daarna met een paar korte toepassingen. Maar voordat ik naar dat eerste punt, naar die eerste vraag ga, is het nog wel goed om even op te merken dat dit nog steeds staat in de context van al de zaligsprekingen. Als een onlosmakelijke schakel van die gulden ketting van genadegaven. Dus is ook dit een genadegave. Het gaat vanavond om de genade van te mogen lijden voor de naam van Christus. Waarbij ik denk aan wat Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 29, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Met andere woorden, kinderen van God, geliefde mede-christenen, u mag Christus in uw hart dragen, maar niet zonder zijn kruis op uw schouders. Zeker, het is zonder meer waar dat ons leven als christenen hier in het Vrije Westen niet is te vergelijken met dat van christenen in Noord-Korea, Somalië, Jemen, Libië, Soedan, Eritrea en ga zo maar door. Maar toch zal ook het leven met de Heere hier in Nederland gepaard gaan, hoe dan ook, met lijden. Dit is met andere woorden niet iets wat alleen sommigen van Gods kinderen treft, maar het treft al Gods kinderen. Al zijn we nog zo zachtmoedig, nog zo vredelievend, nog zo barmhartig, nog zo rein van hart, dat zal ons niet bewaren voor verdrukking. Juist niet. Want zo schrijft Paulus aan Timotheus, en ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. En Paulus zegt in Handelingen 14 dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Zoals de Heer Jezus ook zelf zegt in Matthäus 16... Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Kruisdragend, achter Jezus Christus, de gekruisigde. Ons eerste punt, het waarom van dat kruis. Vers 10 zegt, zalig zijn die vervolgd worden, en dan komt de reden, om der gerechtigheid wil. Om die gerechtigheid waar het ook over ging in vers 6. Toen we daar lazen kort geleden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn zij die willen leven door Gods genade in overeenstemming met de wil van de Heer. In heiligheid, in reinheid van hart, ver weg van de zonde, in een dagelijks leven met God. Wat een constant protest is tegen en een constante irritatie van degenen die de zonde lief hebben. Daarom zegt Johannes in 1 Johannes 3, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem, God, niet kent. Daarom haat de wereld de kinderen van God. De Heer Jezus zegt het zelf tegen zijn discipelen in Matthäus 10, we hebben het gelezen. U zult door allen gehaat worden om mijn naam. En indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij, Christus, eerder dan u gehaat heeft. Zo staat in Johannes 15. Waarom haat de wereld Christus? Omdat hij als een licht kwam schijnen in deze wereld. Als een licht schijnend in de duisternis. Om de zonde van de wereld aan het licht te brengen. Maar, schrijft Johannes in Johannes 3 vers 19, dat wilde, en dat wil de wereld nog steeds niet. Want de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. En zo zal ook een leven met de Heere, ver weg van de zonde, verzet, irritatie, vijandschap oproepen. Petrus schrijft, de wereld vindt het maar vreemd als u niet meeloopt, als u niet meegaat met dezelfde uitgieting van overdadigheid. Want zo'n leven met de Heere laat merken, als een schijnend licht in de duisternis, aan andere mensen. Je kan wel anders leven, maar je doet het niet. En zo brengt het de zonde van de wereld aan het licht. En dat wekt vijandschap, irritatie, haat. Om vers 10 der gerechtigheid wil. Om dat merkbaar, zichtbaar afstand houden van de zonde. Vers 11, om mijnentwil, om Christus wil. Als je goed kijkt naar die twee versen, vers 10 en 11, dan zie je dat het ineens dichterbij komt. Kijk maar in uw Bijbel. In vers 10 gaat het om mensen die vervolgd worden. Maar in vers 11 gaat het ineens over u, met de vinger aangewezen. En in vers 10 gaat het om rechtvaardig leven. En in vers 11 gaat het om Christus, om hem persoonlijk, om mijnentwil, om uw persoonlijke band met mij. Zoals Petrus later in zijn brieven ook dat verschil maakt, zonder die twee los te koppelen of daar een tegenstelling van te maken. Je kan, zo schrijft hij, lijden om der gerechtigheid wil, maar je kan ook gesmaad worden om de naam van Christus wil. Dat zegt hij in 1 Petrus 4. Indien u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, die gesmaad wordt om de naam van Christus, hij wordt verheerlijkt. al Gods kinderen zullen vervolgd worden. Al Gods kinderen zullen hoe dan ook mogen lijden in deze wereld om hun leven met God zichtbaar, hoorbaar, merkbaar en om de naam van Christus. Dus even voor de duidelijkheid, maar dat hebt u ondertussen natuurlijk ook gesnapt. Het gaat niet hier om een kruis wat je zelf veroorzaakt door een zondig of een slecht of een onverstandig leven. En door fout gedrag. Petrus schrijft in 1 Petrus 4 dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener. Of als iemand die zich met eens anders doen bemoeit. Nee, het gaat om lijden om de naam van Christus. Een naam die ons kostbaar geworden is. De naam van Jezus de gekruisigde. Een naam die we, als het goed is, hoe dan ook belijden voor de mensen. Denk het aan wat de Heer Jezus zegt in Lucas 12. Ik zeg u, een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Dus het waarom van dat kruis is om dat leven naar de wil van God en leven onder de naam van Christus de mensen die zonder God leven confronteert en mateloos irriteert. Maar er is nog een veel belangrijke reden. En dat is dat de Heer dat kruis nodig vindt voor ons. Zo heeft hij het als eerste in zijn eeuwige raad besloten. Paulus schrijft dat in 1 Thessalonicenzen 3. Opdat niemand bewogen wordt in deze verdrukkingen, want u weet zelf, en dan komt het, dat wij hiertoe gesteld zijn. God heeft dat in zijn alwijze raad en met zijn alwijze wil besloten. En de Heer heeft er wijze bedoelingen mee. Want dat lijden is tot heerlijkheid van God. Ik citeer dit net al uit 1 Petrus 4. Indien u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo bent u zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, de mensen die het doen, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, Christus wordt verheerlijkt. En zo laat de Heer ook de oprechtheid van ons geloof aan het licht komen. De schijngelovige wordt terstond, zegt de Bijbel, geërgerd als er verdrukking of vervolging komt. Maar de oprecht gelovige, hoe moeilijk en pijnlijk die verdrukking ook kan zijn, hij of zij niet. Daar leidt de beproeving van het geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En daarbij het vuur van dat lijden, van die verdrukking, is dus, zegt Petrus, als het vuur wat het goud van het geloof smelt, waardoor het alleen maar zuiverder wordt. Met andere woorden gezegd, dat lijden, in welke vorm dan ook, dat brengt ons dichter bij de Heer. En dat laat ons de zonde nog meer haten, waardoor we nog meer gehaat worden door de wereld. En zo maakt de Heer zijn kinderen ook door lijden en verdrukking meer en meer het beeld gelijk van zijn kruisdragende zoon. Dus laten we de moeite en het verdriet van lijden en verdrukking nou niet beschouwen als overlast. Als iets wat we zo snel mogelijk moeten proberen kwijt te raken, ons is uit genade gegeven om voor de zaak van Christus te lijden. Ons tweede punt, wat dat dan is, dat kruisdragen. Wat houdt dat in? Vers 10 zegt, vervolgd worden. En vers 11, gesmaad en vervolgd. Terwijl mensen liegende alle kwaad tegen ons spreken. En u weet, gemeente, de Bijbel heeft daar voorbeelden van te over. De eerste martelaar om zijn leven met God. En in de hoop van de toen nog komende Christus was Abel, de zoon van Adam en Eva. De Bijbel zegt, hij was rechtvaardig. En daarom, om die reden, sloeg hem zijn broer Kaïn dood. Omdat hij offerde naar de wil van God. En dat kostte hem letterlijk zijn leven. Later in de Bijbel zien we Mozes, die staat in Hebreeën 11, door het geloof, toen hij volwassen was geworden, geweigerd heeft een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Hij heeft zijn carrière opgegeven, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Maar voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. En dan volgen de profeten, Jesaja, die volgens Justinus de martelaar door de Joden in stukken is gezaagd. Jeremia wordt mishandeld. Ezechiël vergaat het al niet veel beter. Amos moet vluchten om elders te gaan preken. En daarna moet de grote profeet en leraar Jezus Christus zelf klagen. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Paulus wordt gehaat en tegengewerkt door valse broeders. En Petrus noemt de christenen die zijn brief lezen vreemdelingen in de verstrooiing. Zouden wij dan als christenen in deze minstens zo goddeloze tijd als toen anders moeten verwachten? Nee, allen die godzalig leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Als bewijs dat we bij Christus horen. Hem in het hart, zijn kruis op onze rug. Zij zullen, zegt vers 10, vervolgd worden. Dat betekent geïntimideerd, aangevallen. Zoals de Heer Jezus zelf geslagen werd. En zo werden ook de apostelen en de eerste christenen slecht behandeld, vervolgd. U zult als tweede, vers 11, gesmaad worden. Dat betekent, men zal u verwijten maken. U zult bespot, u zult geschimd worden. Zoals de Heer Jezus werd verweten in Johannes 8, dat hij een Samaritaan was en de duivel had. En vervolgens zegt de Heer Jezus in Johannes 15, denk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En die ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Vervolgen, smaden en drie, zij zullen, vers 11, liegende alle kwaad tegen u spreken. Dat betekent, zij zullen dingen zeggen tegen u over u die niet waar zijn. Om uw reputatie te schaden. Zoals de dichter zingt in Psalm 56. De ganse dag verdraaien ze mijn woorden. Was dat ook niet het deel van de Heer Jezus? Dat valse getuigen tegen hem opstonden om hem te beschuldigen in het oordeel voor de grote raad. Dat alles overkwam onze lieve meester. Dat alles overkwam de apostelen, de eerste christenen. En dat ze alles zal iedereen overkomen die godzalig leeft in Christus Jezus. Met andere woorden, als je de Heer Jezus volgt op je school, op je opleiding, thuis, in je huwelijk, in je gezin, in de familie, op vakantie of in welke groep dan ook. Als je vertelt dat je twee keer naar de kerk gaat. Als je in het openbaar bidt of in je Bijbel leest. Als je weigert om mee te praten over de zonde, welke het ook is. Als je zegt tegen je leeftijdgenoten dat je niet met elkaar naar bed gaat omdat je nog niet getrouwd bent. Als je kinderen krijgt als een gift uit Gods hand en meer kinderen. Op een leeftijd dat anderen in de wereld daar nog niet eens aan willen denken. Als je laat blijken dat je niet mee wilt gaan in een vrije en tolerante seksuele moraal. Als je laat blijken dat je staat voor de beschermwaardigheid van het leven. En dat je niet gelooft in een evolutieverhaal, maar in de schepping door de Heer in 6 dagen. En ga zo maar door. Dan kan je gepest worden. Buitengesloten. Genegeerd. Uitgelachen. Dan kunnen mensen dingen over je gaan zeggen die totaal onwaar zijn. En zulke dingen kunnen zelfs in de kring van een christelijke familie gebeuren. Zelfs in de kerk. Zelfs in de gemeente. Als je de naam van de Heer belijdt, dat anderen, van wie je diep in je hart heel veel houdt en blijft houden, je niet geloven. Je niet serieus nemen. Je verwijten gaan maken. Je woorden gaan verdraaien. Je gaan afwijzen. Je gaan negeren. En dat doet pijn. Dat doet verdriet. Als je vader of moeder dat doet. Als je broers of zussen dat doen. Je vrienden, je vriendinnen. Je buren, je collega's. Of zelfs mede gemeenteleden. Maar luister. Kinderen van God, jongeren en ouderen, medebroeders, dat hoort bij het volgen van onze meester. Christus in je hart, zijn kruis op je schouders. Vergeet niet de vriendelijke en hartelijke woorden van de Heer Jezus, die we lazen uit Matthäus 10. We hebben ze gelezen, ik ga ze nog een keer voorlezen. U zult door alle gehaat worden om mijn naam. Want de discipel is niet boven zijn meester. Nog een dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel dat hij wordt gelijk zijn meester. En de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de heren des huizes, de Heere Christus zelf, Beelzebul hebben genoemd. Hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees hen dan niet. Een iegelijk die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader. Is dat geen troost? Die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Meen niet, vergis u niet. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben, zegt de Heer Jezus, niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mensen tweedrachtig te maken tegen zijn vader, de dochter tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. En dan komt het. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, dat wil zeggen, die zijn leven zal willen behouden met verloochening van mijn naam. Die zal zijn ziel verliezen. Die zal zijn leven, die zal de zaligheid verliezen. Maar, zegt de Heer Jezus, die zijn ziel zal verloren hebben in het belijden dus van mijn naam. Om mijnentwil, die zal dezelfde vinden. Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken. Want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Als u gesmaad wordt om de naam van Christus. Want daarom hebben zij ook de profeten die voor u zijn vervolgd. U die gesmaad wordt om de naam van Christus en om der gerechtigheid wil, uwer is het koninkrijk der hemelen. Ons derde aandachtspunt, hoe we dat kruis mogen dragen. Kinderen van God, jongeren en ouderen, met blijdschap. Vers 12 zegt, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo op diezelfde manier hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Lijden, verdrukking, laster, geklets achter je rug om, kan pijn doen. Maar zegt de Heer Jezus hier eigenlijk, zie het nou op de goede manier. Je lijdt als het goed is om de gerechtigheid. Om een leven dicht bij God en aan mij verbonden. Je lijdt als het goed is om mijnentwil, omdat je bij mij hoort. Omdat de mensen dat aan je zien en dat aan je merken en dat aan je ruiken. En daar mag je je over verblijden. Zoals de apostelen dat ook deden in Handelingen 5. Omdat ze waardig geacht waren om de naam van Christus smaadheid te lijden. Verblijd en verheugd u, zegt vers 12, want uw loon is groot in de hemelen. En dat geeft aan hoe we, als we de Heer van harte dienen, hoe we dat lijden in deze wereld mogen dragen. In de eerste plaats als een vanzelfsprekendheid. Denkend aan wat ik eerder citeerde uit de mond van Paulus in 2 Timotheüs 3. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus, die zullen vervolgd worden. Hoe moeten we dat lijden dragen? In de eerste plaats als een vanzelfsprekendheid. In de tweede plaats zonder schaamte. Denk dan wat Petrus schrijft. Indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. In de derde plaats vreedzaam en zachtmoedig. Want zegt Petrus, dat niemand van u lijdt als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Dus als een vanzelfsprekendheid, zonder schaamte, vreedzaam en zachtmoedig. In de vierde plaats, biddend. Denk het aan de woorden van de Heer Jezus verderop in dit hoofdstuk, Matthäus 5, vers 44. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken. En doet wel degenen die u haten. En bid voor degenen die u geweld aandoen en die u vervolgen. Biddend om hun bekering. Biddend om vergeving van dat wat ze doen of zeggen. En tegelijkertijd biddend om de heiliging van ons kruis. Biddend. In de vijfde plaats ook geduldig. Jacobus schrijft, mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Biddend, geduldig en vooral als laatste met vreugde en met blijdschap. Want u is uit genade gegeven. In de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Verblijd en verheugt u, want, twee keer want uw loon is groot in de hemelen. Dus kijk in dat lijden, in die verdrukking in welke vorm dan ook, net als Mozes naar de vergelding des loons. Nogmaals Hebreeën 11. Toen Mozes volwassen geworden was, heeft hij geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Hij heeft zijn carrière aan het hof van Farao opgegeven. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want, en dan komt het want, hij zag op de vergelding des looms. Zijn lichte verdrukking ging heel snel voorbij. Het was, staat er, maar voor een tijd. En zijn loon was eeuwige heerlijkheid. En wat deed Mozes ondertussen? Wat zei hij? Wat dacht hij? Dacht hij bij zichzelf, ja, nou ja, dat weet ik gewoon. Dacht hij dus soms wel een keer aan en soms ook niet. Nee, er staat, hij zag op de vergelding des loons. Daar keek hij naar en daar bleef hij naar kijken. Zoals iemand die op het water vaart, in de verte de oever, de haven in het oog houdt. Houd in uw weg het oog op God gericht en op de tijd hierna. Want de pijn van het leven hier beneden staat, kinderen van God geliefde mede-christenen, niet in verhouding met de heerlijkheid van de glorie hierboven. Denk maar aan wat Paulus zegt in Romeinen 8, ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Uw loon is groot in de hemelen. Uwer is het koninkrijk der hemelen. Want ik, de Heere, zal u de kroon des levens geven. Niet als een verdiend loon voor al dat lijden en al die verdrukking, maar als de inhoud van het testament van vrije genade. Verblijd en verheugt u, want, eerste want, uw loon is groot in de hemelen. En, tweede want alzo op diezelfde manier hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Met andere woorden, dat lijden, die verdrukking om de naam van Christus, is ook een bevestiging van de echtheid van uw geloof. Dat u mag brengen tot meer zekerheid. Zo leidend om de gerechtigheid, om een leven gericht op het doen van de wil van de Heere, gericht op de komende dag van de eeuwigheid, zo leidend om Christus wil, mag u zich vertroost weten dat u staat in een lange rij, in een lange traditie van kinderen van God, die al eeuwenlang op dezelfde manier zo behandeld zijn. En dat was hen ook tot nut en tot zegen. Denk maar aan wat Paulus schrijft in Romeinen 5. En niet alleen dit, maar moet je luisteren. Hij zegt, wij roemen ook in verdrukkingen. We zuchten er niet onder, we klagen er niet over, maar wij roemen ook in verdrukkingen, wetende, en dan komt het nut, dat de verdrukking leidzaamheid, geduld werkt. En de leidzaamheid bevinding, de ervaring dat God trouw is in zijn ondersteuning van ons. En de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En zo zegt ook Jacobus, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt, geduld werkt en dus nuttig is. Dus is na deze oase van de rust in de dienst van vanmorgen, kinderen van God, de moeilijke woestijnweg die voor ons ligt, geen reden om te klagen, om te zuchten, om te gaan mopperen. Er is alle reden om hier aandenkend, zingend onze weg te vervolgen, geduldig onder het heiligend kruis, met het oog op het erfgoed hierboven, op het vaderlijke huis. Verblijd u en verheugt u. Laat ik tot slot, gemeente, nog enkele persoonlijke toepassingen maken. Jonge broeders en zusters in de Heere, jonge christenen, die ik hier vanmorgen aan de tafel zag zitten, door de Heere nog niet zo lang geleden gebracht op de weg van de genade, op de weg van het leven met God. Overzie de kosten en wees bereid om ze te betalen. Leven met de Heere. Het is een zo gelukkig leven. Maar leven met de Heere houdt lijden in. Hoe dan ook. Door veel verdrukkingen moeten we ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar niet vergeten. Dat lijden zal je meer dan ook aan de Heere verbinden. En dat lijden zal je dus tot vreugde zijn. Maar wees ondertussen wel op je hoede. En hou in gedachten waar je in lijden en beproeving je bescherming moet zoeken. In het woord. In verborgen gebed. Letterlijk onder de schaduw van Gods vleugels. Zoek Hem, zoek Christus, meer en meer te kennen. Hem die je volgen mag. En die je een voorbeeld zal zijn in het dragen van lijden. En wees als derde, jonge christenen, op je hoede voor gevaar op de reis die voor je ligt. Waak en bid. Wees alert, er dreigen gevaren. Ga niet rusten op tevredenheid. Want de Satan zal je proberen zonder enige twijfel om een leven je voor te spiegelen zonder hinder. Het is bedrog. Hij zal je proberen te verleiden om je kruis af te leggen en de wereld weer lief te gaan hebben, niet doen. Bid. Waak en bid. Studeer in je Bijbel. En daaruit leer je scherp de gevaren te zien die je bedreigen. En uit dit woord leer je ook de wapens te dragen van de geestelijke wapenrusting. In de tweede plaats, kinderen van God in ons midden. Na alle eerder genoemde kenmerken van genade, na alle eerder genoemde genadegaven, is dit de laatste schakel. Zo begon ik ook, van die gouden ketting van genadegaven. Maak deze er niet van los. Dit hoort allemaal bij dat gelukkige leven met God. Arm zijn van geest. Treurend blijven naar God. Vanwege de zonde van dit verschrikkelijke hart. Zachtmoedig zijn. Hongerend en dorstend blijven naar de gerechtigheid. Warmhartig zijn, rein van hart, vrede zoekend en vervolgd worden. Zonder kruis geen kroon. Zonder lijden straks geen heerlijkheid. Nog één laatste ding wil ik tot slot zeggen tegen een hele andere categorie van mensen, zonder iemand persoonlijk aan te kijken. Maar misschien, lieve mensen, hebt u dit vanavond allemaal aangehoord als iemand die zelf hoort. Dat kan ook in de gemeente als iemand die zelf hoort bij degenen die anderen vervolgen, verdrukken en lasteren. Dat begon misschien al voor het avondmaal met de slechte dingen die je over anderen dacht of zei. En misschien ging je er vanmorgen mee door in je gedachten. En toen je thuis kwam of thuis bleef, was er niets anders dan kritiek op mensen. Ik roep je ernstig op, lieve vrienden, als je daarin herkent, sluit je niet willens en wetens en blijvend aan in de rij van degenen, in die verkeerde rij van degenen die Gods kinderen lasteren. Dit zei de opgestane zaligmaker ooit tegen ene Saulus van Tarsen. En dit zegt hij vanavond nu, met al de liefde van zijn hart, ook tegen u. Vul uw eigen naam maar in als u u aangesproken voelt. Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Mij, Christus. U vervolgt de zaligmaker zelf. Bekeer u, voordat het te laat is. Amen.